Ja. Ja. Voordat ik ga beginnen, wil ik graag dat we allemaal onze Bijbel even pakken. En hem eigenlijk even omhoog steken met onze rechterhand en dat we een aantal dingen gaan verklaren. Mag je zelf weten. Herhaal, spreek maar gewoon na. Heer, dank u wel.
Heer, dank u wel.
Dat uw woord,
de waarheid is.
En ik verklaar.
Dat de Bijbel
een zegen voor mijn leven is.
En dat die van kaft tot kaft waar is.
En ik verklaar.
Dat ik alles zal geloven.
In Jezus' naam.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Voor de opname. Dit is het laatste deel van de serie Gods weg naar voorspoed. Deel 4. En we gaan er nog over hebben. We hebben natuurlijk het eersteling offer gehad afgelopen week. Ik was daar niet bij. Maar ik wil graag het afsluiten deze keer, want er zitten een aantal hele belangrijke principes in. En natuurlijk zal ik ook wat vertellen over wat er in Parijs is geweest. En we hebben nog een aantal andere dingen die ik wil doen. We gaan ook avondmaal vieren met elkaar. Dat doen we aan het eind. Als eerste wil ik graag met elkaar lezen. En dat is een stuk, en dat is in het Oude Testament, Haggai. Haggai 1, vers 1 tot en met 14. Haggai 1, vers 1 tot en met 14. Ik zal proberen staan te doen, als het niet lukt ga ik zitten, oké? Okay? Kunnen we? Oké. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Shealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoogpriester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in. Haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanningen van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtigste de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God, te doen. Een heel verhaal. Er zitten heel veel lessen in. De afgelopen weken hebben we geleerd dat we twee soorten investeringen kunnen doen met onze offers. We kunnen een gouden kalf bouwen, maar we kunnen ook, en die gouden kalven, dat zijn afgoden, en we kunnen investeren in de tabernakel. Dat zijn twee soorten investeringen. Een afgod is iets wat de plaats inneemt van God zelf. En dat is natuurlijk goed om over na te denken. Het is dus een valse god. Een afgod is iets wat je neerzet in de plaats van God. En God geeft je het gevoel van zekerheid. Van overwinnelijkheid. Van onoverwinnelijkheid. En een gevoel van waarde. Als je iets anders kijkt dan dit in het leven en je geeft er geld aan uit, dan ben je een gouden kalf aan het bouwen. Want je pakt een god, een valse god, en daar haal je je zekerheid uit. En dan vervolgens zet je dat dus op de plaats van de echte god. En dat is natuurlijk vals, dat klopt niet. We halen... Ook als je hoeft nou niet direct aan een beeld te denken, maar je kunt hier ook zekerheden uithalen. Ten eerste de zekerheid uit investeringen en verzekeringen. Bijvoorbeeld we vertrouwen op de bank of de verzekeringsmaatschappij voordat we op de Heer vertrouwen. Dat kan een afgod al zijn. Twee, zekerheid uit auto's en huizen. Bijvoorbeeld mensen, gewoon een echtpaar die in een 6 of 7 kamer een huis woont. Slaat nergens op. Maar sommige mensen doen dat. 3. Zekerheid uit mode en design. Mensen lopen erbij met de laatste duurste kleren. En hun waarde is gebaseerd op de labels die eraan hangen. Nou, dat is nogal wat. En het verdrietige is, de tragedie is dat het geld dat we van de Heer hebben gekregen om de tempel te bouwen, dat we die gebruiken om de gouden kalveren van te bouwen. Want we weten, we hebben geleerd dat alles wat we hebben is van de Heer. En zo was het ook met het volk in de woestijn. Ze waren uit Egypte ontvlucht en bevrijd. En God had ervoor gezorgd dat ze met rijkdommen weggingen. Ze hadden goud, zilver, vee en al dat soort dingen. Hadden ze van de Heer gekregen. Maar hadden ze voor 1 ding gekregen. Voor het beloofde land. Eigenlijk om de tempel te bouwen. En onderweg. Terwijl Mozes naar de 10 geboden gaat. Dan wordt dat goud. Wat ze gekregen hebben notabene van God. Wordt gebruikt om een gouden kalf te bouwen. Dat is nogal wat. En het gouden kalf zag er mooi uit. Omdat het van puur goud gemaakt was. En het zag er krachtig uit omdat het een jonge stier was. Een beeldenis van een jonge stier. In tegenstelling met de tabernakel die aan de buitenkant een gewone tent was. Maar hij was er om de prachtige God te herbergen. Van binnen. Je bent gouden kalf aan het bouwen wanneer je je financiën gebruikt om jezelf van buiten mooi te maken. Of jezelf fysiek krachtig te maken. Of intellectueel, maar niet innerlijk of geestelijk. Hè? En daar heb ik het dus niet over, je hoeft het niet wettisch op te pakken. Ik bedoel dus niet dat je geen geld mag gebruiken om make-up te hebben, om je netjes en mooi te maken. Dan zal ik er niet zoveel geld aan uitgeven, make-up. Maar mijn vrouw wel. Maar jullie begrijpen me wel. Hè? Het gaat erom dat je niet heel bewust bezig bent om het geld wat je krijgt allemaal te investeren in uiterlijke dingen. En als je kijkt, net zoals zo'n ochtend als vandaag, we zitten hier met weinig mensen. In de geest zie ik veel meer mensen. Maar ik weet ook dat er mensen op dit moment in fitnesshallen zitten. Op zondagmorgen. Mensen zijn bezig. Die spenderen meer tijd aan de uiterlijke mens dan aan de innerlijke schoonheid van het hart. En ze zijn bezig omdat ze er mooier uit willen zien. Er beter uit willen zien. Meer conditie willen hebben. Allemaal voor het uiterlijk, maar niet voor de innerlijke schoonheid. Ja. Mensen willen heel veel betalen voor een heerlijk diner, maar ze komen met kleingeld naar een gezalfde preek, bijvoorbeeld. Het is niet dat we geen dingen kunnen hebben, maar dat ze nooit God kunnen vervangen of de bron van onze bevrediging kunnen worden. God wil een verbond met ons aangaan, zodat we naar Hem kijken. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Al onze schoonheid en al onze zelfwaarde. Hij wil niet dat we onszelf prostitueren met de valse goden van Egypte. Ze beloven ons van alles, maar er komt niets van terecht. Ze leveren niets op. Want hun harten zijn van steen. En de Heer gaat een proces met je door. En de Heer zal toestaan dat die dingen die in dat hart zijn, waar we nog bezig zijn met uiterlijke dingen en dat soort dingen, dat die dingen worden vernietigd in je leven, zodat je alleen maar de tabernakel kan zien. En wanneer we dit beginnen te zien, dan beginnen we ons te verheugen in de tabernakel. Niet omdat we ertoe gedwongen zijn. In feite lezen we ook over het hefoffer dat het vrijwillig werd gedaan. Maar we gaan ons verheugen in de tabernakel omdat we het willen. Omdat we het willen zien. We zien de echte schoonheid van de Heer. We zien het doel van het leven dat het is om met Hem te leven. We verlangen niets meer dan dat Hij met ons leeft en dat we met Hem leven. Hoeveel van ons hebben gezocht naar de perfecte echtgenoot, denkend dat dat hen tevreden zou stellen? Hoeveel hebben op het perfecte huis gejaagd, denkend dat dat hen tevreden zou stellen? Uiteindelijk gaat het erom dat God met ons verblijft, God met ons is. De tabernakel, of het huis van God, die wij bouwen, is er niet eentje van steen of van doek. Het is een geestelijk gebouw dat is ingesloten binnen de tenten van het menselijke vlees, die wanneer aaneengereden als lichaam de mooiste schepping is die ooit door een architect of werktuigbouwkundige zou kunnen worden bereikt. Want wij met elkaar bouwen een geestelijk huis. En dat ziet er veel mooier uit dan wat dan maar zichtbaar zou kunnen zijn. Het is het wonderbaarlijke en mysterieuze ding wat kerk genoemd wordt, oftewel de bruid van Christus. Het volk in de woestijn kreeg een glimpje van Gods heerlijkheid en begon met zo'n vreugde en buitensporigheid te investeren dat Mozes hem moest gebieden te stoppen de spullen bij elkaar te brengen. Dat kunnen we lezen in Exodus 36. En dezelfde ding gebeurde toen David fondsen begon te werven voor de bouw van de tempel en de mensen zo overvloedig begonnen te geven dat hij zich begon te verheugen. Er staat: het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want ze gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heer. Ook koning David verblijdde zich in hoge mate, staat in 1 Koninkrijk 29 vers 9. Weet je? Wanneer mensen hun de gouden kalven verwijderen, zien ze de heerlijkheid van de Heer en het eeuwig koninkrijk. De liefde voor geld verblindt je voor deze dingen. Even als voorbeeld. Toen ik in 2013 voor het eerst naar Brazilië ging, naar de paasconferentie in São Paulo. Ik zag daar een kerk. Een kerk die zo'n opwekking beleefde. En ik, toen ik dat zag, besloot ik alles te investeren wat ik had. En ik besloot nooit meer ergens anders geld aan te uitgeven. Want je zag namelijk dat het koninkrijk van God daar werkte. Dat mensen in de tegenwoordigheid van God waren. En het koninkrijk van God was voor hun meer een realiteit dan voor hen dan de materiële wereld. Dat is iets waar we voor hebben. Dus ik zelf kan mijn geld nooit meer aan een andere God geven. Door de ervaring in mijn leven die ik heb gehad. En dat heeft ook te maken met de ziekte die ik heb gehad. Dat ik mijn baan verloren ben. Enzovoort, enzovoort. Weet je, ik had heel veel gouden kalveren. Ik was opgevoed in het huis van Farao. En zeggen, ja, wacht even. Je bent nog opgegroeid bij je vader en moeder. Ja, maar ik bedoel daarmee, ik ben opgegroeid in de maatschappij. En de maatschappij is nog steeds Farao, de overste van de wereld. Satan. En dat moest ik van me afgooien. En tot het punt dat ik dat begon te zien, dat dat weg was, begon ik het huis van God te zien. En op het moment dat je het huis van God ziet, wil je niet anders meer. God liet zijn heerlijkheid zien en begon de afgoden te verpletteren in mijn leven. Halleluja. En soms doet het even zeer, maar dat is niet erg. Want je krijgt er iets heel moois voor terug. We hebben het verhaal van Haggai gelezen en we gaan even een stukje verder springen in het verhaal van de kinderen van Israël. Nou hadden ze de glorieuze tempel gebouwd en ze genoten jaren van voorspoed en vrede onder het bewind van Salomo. En in een periode van tijd werd de tempel gebouwd en ook daarna vernietigd en lag dus in puin, uiteraard. De mensen begonnen te focussen op hun eigen huizen. En zij vervulden hun eigen deel niet, zodat de gunst van de Heer niet langer op hun zaken was. Dat lezen we in Haggai. We zagen dat het verbond wat God met mensen had gemaakt, was dat hij in het land de regen zou geven en dat de priesters zouden voorzien in de geestelijke offers en het geestelijke voedsel. En de boeren zouden vervolgens weer voor het onderhoud zorgen van het huis van de Heer en zichzelf. Maar wat er gebeurde was dat de boeren ermee stopten hun deel te doen. We weten dit omdat alles wat ze planten mislukte. En alles wat ze investeerden gaf geen opbrengst. Dat konden we lezen. Net gelezen. Dus punt 1. Als we dingen doen met bronnen van God die God ons heeft gegeven. En we betrekken het huis van God er niet bij. Dan zijn we gedoemd te mislukken. Nog een keer. Als we dingen doen met de bronnen van God die God ons heeft aangegeven. En we betrekken het huis van God er niet bij, zijn we gedoemd te mislukken. En we kunnen lezen in Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat en laat opblijft. Brood eten waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Psalm 127, 1 en 2. Laten we de logica eens even volgen. Vers 2 van dat stuk van Haggai wat we gelezen hebben. De mensen dachten dat ze niet hoefden te investeren in het huis van God. Haggai, dat hebben we gelezen. Ik ga hem er even bij pakken. Staat, zo spreekt de Heere van de legermachten, dit volk zegt de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Dat is vers 2. Dus de mensen dachten dat ze niet hoefden te investeren in het huis van God. En vers 4 kunnen we lezen in dat stuk. Daar staat, is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Wat ze deden is dat de mensen alleen maar bezig waren aan het investeren in hun eigen huis. Ze hadden fraaie huizen, overdekte huizen. En in vers 6 staat, de mensen zaaiden veel, maar oogsten weinig. Wat de mensen ontvingen was niet genoeg om in de behoefte te voorzien. Dat kunnen we lezen. Je eet wel, maar je wordt niet verzadigd. Je drinkt, maar je wordt niet dronken, enzovoort, enzovoort. En wat ze verdienden, dat verdween gewoon zonder dat ze begrepen waarom. Herkennen we dat in ons leven? Ja, precies. En in vers 10 staat, weer erbij pakken. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Staat er in vers 10. Omdat ze niet investeerden in het huis van God. Daarom onthield hij de regen en daarmee de opbrengst van het land. En vers 11. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren en over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Dat is nogal wat. Onverklaarbare hongersnoden en droogte traden op en niets wat hun handen aanraakte gaf voorspoed. Punt 2. Financiële problemen worden opgelost door te investeren in het huis van God. Maar gelukkig, hè, wat we nu hebben gelezen, gelukkig eindigt de logica en het verhaal niet hier. Want er staat, toen luisterde Zerubabel, dat is Haggai 1 vers 12 tot en met 2 vers 2. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoogpriester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarom sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geesten van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen, op de 24e dag van de 6e maand in het 2e jaar van koning Darius. In Haggai 2 vers 19 tot 20 daar staat: let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen, zegt de Heer. Ja. Gaat wel. Dus, toen ze teruggingen naar het verbond, toen begon de zegen opnieuw te stromen. Want we hebben natuurlijk wel een trouw God. Het is niet zo als je één keer fout hebt gedaan, dat daar nooit meer lukt. We hebben genade God. Punt 3. Stop nooit met investeren in het huis van de Heer. Je kunt achter de zegen aangaan en het zal van je vluchten. Of je kunt het verbond houden met de Heer en de zegen zal jou opzoeken. In het christenleven zul je nooit voorspoed hebben tenzij je persoonlijk bijdraagt. Jouw voorspoed is uitermate nauw verbonden met jouw zegen, jouw gave, jouw bijdrage aan het huis van de Heer of de lokale kerk. Als jij het werk van de Heer zegent, dan zal onafhankelijk van de omstandigheden God jou zegenen. Dat heeft hij beloofd. En laten we serieus zijn met het geven van tienden en offers. Zegen natuurlijk de collecte. Wat ik hier nog wil zeggen is dit. Ik heb in Parijs een zeer krachtige boodschap gehoord over het verbond. En we weten dat het Oude Testament gaat over het Oude Verbond. En het Nieuwe Testament gaat over het Nieuwe Verbond. Alleen wat de kracht is, en daar ga ik later nog over spreken, is dat wij heel snel geneigd zijn, als gelovigen, als christenen, ik denk zelfs 90% van alle christenen, die maken een mix van het Oude en het Nieuwe Testament. Die maken een mix van het Oude en het Nieuwe Verbond. En op het moment dat je iets mixt, dan lukt het niet meer. Is de geestelijke wet is weg. Net zoals je in het oude verbond, als jij de wet overtrad, dan was je schuldig aan de hele wet. Maar zo is het in het nieuwe verbond ook. Wat is het nieuwe verbond? Dat Jezus alles voor ons gedragen heeft. Niet alleen de zonde, maar ook je voorspoed, je genezing, alles. En als je nou kijkt, dat op het moment dat wij dan eigenlijk als vanzelf gaan handelen van als ik dus dit doe, dan zal het zo zijn, dan zijn we al een mixen. Want we mogen elke dag opstaan, Heer, dank u wel dat we een nieuwe dag van u hebben gekregen. Dat we mogen staan in uw verbond en dat u voor mij zorgt. En dat ik niet hoef te twijfelen dat u mijn rekening betaalt. En dat ik niet hoef te twijfelen dat u mij gezond heeft gemaakt. En hier ga ik meer over spreken de komende tijd. Dit is zo belangrijk. Dit zijn sleutelstukken voor het christelijk leven. Ik ga je vertellen, pastor Reinhard Hitler, die gesproken heeft, die heeft afgelopen jaar, en dit is echt boven natuurlijk, 4 keer zijn jaarinkomen weggegeven. Hoezo kan dat nou? Ja, dat is goed. Als jij een jaarinkomen hebt, hoe kan je dan 4 keer weggeven? Dat is goed. Ze zijn de boeken nagegaan. Ze hebben nagekeken. En hij heeft inderdaad 4 keer zijn jaarinkomen heeft hij weggegeven aan arme mensen. En dat is leven in over. Deze man heeft nog nooit gewerkt. Ja, ik bedoel op de wereldse manier, hè? Ja, precies. In Gods Koninkrijk natuurlijk. Hij heeft in de afgelopen 10 jaar 7 kerken gestart. Zonder geld. Dus het is allemaal mogelijk. En wat wij hier doen, is wij gaan doorzetten en wij gaan in dit geloof staan. En we gaan hiermee door en we gaan mensen bereiken voor Gods Koninkrijk. En we gaan dit jaar gewoon doopdiensten houden. Daar ben ik van overtuigd. En we gaan investeren in een gemeente van overwinnaars die we aan het bouwen zijn. En we hebben een mate van geloof nodig. En geloof is iets, is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Wat ik al heb gezegd. En om geloof te bouwen is het nodig soms om naar een conferentie te gaan. Zoals dit mij enorm geholpen heeft in Parijs. Ja, ik mag hem even aanzetten. Zo willen we met elkaar als gemeente, willen we ook verder gaan. En ik wil jullie vragen om even mee te kijken met mij. Zet hem even aan.